Voor de luisteraars van de Kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en de te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte Nahum 1. Nahum 1. De te zingen psalmen, psalm 43, vers 1 en 5. Psalm 38, vers 4, 5, 7 en 11. Psalm 49, vers 3. Psalm 44, vers 13 en 14. Het te lezen schriftgedeelte, Nahum 1. De te zingen psalmen, psalm 43, vers 1 en 5. Psalm 38, vers 4, 5, 7 en 11. Psalm 49, vers 3. Psalm 44, vers 13 en 14. We wensen u een goede dienst.
Verheug het volk en verblijd ze allen, Heere, die naar u roepen te elken stond. Want bij u toch is de levensbron, en uw licht doet klaarder dan de zon, ons het heugelijk licht aanschouwen. Wil de saamgekomen gemeente nog verkwikken door die heilzon, ons allen nog willen beschijnen uit die eeuwige volheid en ons willen versterken in het geloof, opdat de gemeente opnieuw mogen ontvangen genade, vrede en de barmhartigheid van God de Vader de Almachtige, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen nu met elkaar uit Psalm 43, het eerste en het vijfde vers, 43. Geduchte God, hoor mijn gebeden, strijd voor mijn recht en maak mij vrij van hen die vol arglistigheden gerechtigheid en trouw vertreden, opdat mijn ziel uw naam belij en u geheiligd zij. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen, wat zijt ge onrustig in uw lot? Berust in zeer en welbehagen, hij doet wel haast uw heilsondagen, uw hoop herleef naar zijn gebod, mijn redder is mijn God. Ik las u Psalm 43, de versen 1 en 5. Uit het Oude Testament lezen wij van de profeet Nahum, het eerste hoofdstuk van de profeet Nahum, het eerste hoofdstuk. Maar vooraf doen we met elkaar de belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De last van Nineveh, het boek des gezichts van Nahum, den Elko ziet. Een ijverig God en een wreker is den Heere, een wreker is den Heere en zeer grimmig. Een wreker is de Heere aan zijn wederpartijders, en hij behoudt den toorn aan zijn vijanden. De Heere is langmoedig, doch van grote kracht, en hij houdt den schuldige geenszins onschuldig. Des Heeren weg is in wervelwind, en in storm en de wolken zijn het stof zijner voeten. Hij schelt de zee en maakt ze droog, en hij verdroogt alle rivieren. Bazan en Karmel kwelen, ook wil de bloem van Libanon. De bergen beven voor hem, en de heuvelen versmelten, en de aarde ligt zich op voor zijn aangezicht, en de wereld en allen die daarin wonen. Wie zal voor zijn gramschap staan, en wie zal voor de hittigheid zijn toorns bestaan? Zijn grimmigheid is uitgestort als vuur, en de rotstenen worden van hem vermorzeld. De Heere is goed, hij is ter sterke te in de dag der benauwdheid, en hij kent hen die op hem betrouwen. En met een doorgaande vloed zal hij haar plaats te niet maken, en duisternis zal zijn vijanden vervolgen. Wat denkt gij, lieden, tegen den Heere? Hij zal zelf een volleinding maken, de benauwdheid zal niet tweemaal oprijzen. Terwijl zij in elkander gevlochten zijn als doornen, en dronken zijn gelijk zij plegen dronken te zijn, zo worden zij volkomenlijk verteerd, als een dorre stoppel. Van u is één uitgegaan die kwaad denkt tegen den Heere, een Bilials raadsman. Alzo zegt de Heere, zij zijn voorspoedig en alzo velen, alzo zullen zij ook geschoren worden, en hij zal doorgaan. Ik heb u wel gedrukt, maar ik zal u niet meer drukken. Maar nu zal ik zijn juk van u breken, en zal uw banden verscheuren. Doch tegen u heeft de Heere bevolen, dat er van uw naam niemand meer gezaaid zal worden. Uit het huis uw schot zal ik uitroeien de gesneden en gegoten beelden. Ik zal u daar een graf maken, als gij zult veracht zijn geworden. Zie op de bergen de voeten desgenen, die het goede boodschapt, die vrede doet horen. Vier uw vier dagen, o Juda, betaal uw geloften, want De Belialsman zal voortaan niet meer door u doorgaan. Hij is gans uitgeroeid.
Aan de beurt van behandeling is zondag 5, deze middag van de Heidelberger Catechismus, die wij met u willen lezen in de vragen 12 tot en met 15. Zondag 5. Er wordt gevraagd, aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? Luidt het antwoord, God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiede. Daarom moeten wij aan haar of door onszelf of door een ander volkomenlijk betalen. Maar kunnen wij door onszelf betalen? Antwoord, in geenerlei wijze, maar wij maken ook de schuld nog dagelijks meerder. Kan ook ergens een bloot schepsel gevonden worden dat voor ons betalen? Antwoord, nee. Want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. Ten andere, zo kan ook geen bloot schepsel de last van de eeuwige toren Gods tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. En dan vraag 15, wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Antwoord, zulk een die een waarachtig en rechtvaardig mens is, en nochtans ook sterker dan alle schepselen dat is, die ook tegelijk waarachtig God is. Tot zover. Trachten wij vooraf des Heeren aangezicht te zoeken in het gemeenschappelijk gebed. Getrouwe, lievens, dienens en heerlijk God in den hemel, die waard zijt om gevreesd, om bemind en om gediend te worden. Heere, wil u in deze ogenblikken in ons midden afdalen met de geest uw heerlijkheid. Ach, vertoon uw glans en vertoon uw majesteit. Rijd u nog eens zegerijk op het woord uw waarheid, opdat het maar geen dodige klachten vernomen worden of een oppervlakkig luisteren, maar een volk dat in de nood van de ziel verkeert en dat weet dat ze God kwijt zijn door eigen schuld, die moeten belijden met de psalmdichter: wij hebben God op het hoogst misdaan, we zijn van het heilspoor afgegaan. Heere, als een klein kind zijn moeder of vader mist, het is het kwijt, dan schrijdt zulk een kind zo lang totdat het moeders hand gevoelt, totdat het vaders aangezicht ziet. En zo mocht het nu ook zijn in de harten uw gunstelingen, waar gij begonnen zijt, Heere, om te werken door uw Heilige Geest, dat beginsel van het waarachtige leven. Want wat ontvangen zij dan, gelijk de apostel zegt, dan worden ze bedroefd naar God. En de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Het wonderlijke is dat zo'n jonge meisje, man of vrouw, waar dan die eerste beginselen van die trekkingen van u, en waar het gemis dan ook zo groot geworden is en de pijn daar zonde, ze met niets en niemand vertroost kunnen worden dan wanneer gij zelf van den hemel de troost verleent. En Heere, dat is nu een weg die gaat tegen ons vlees en bloed in. Want een mens wil zich niet schuldig zien en zijn schuld belijden tegenover u. Maar het stuk der ellende moet toch ook eerlijk onder ogen worden gezien. En het verschrikkelijk is dat we onze God en Schepper zo ernstig beledigd hebben. En nu is er niemand die die zonde ongedaan kan maken. Want Heere, Gij zijt de rechtvaardig breker der zonden. En er is niemand die voor ons betalen kan. En u mocht het onderwijs ook deze middag vanuit het oude schatboek, wat ook zo menigmaal ook in de gemeente geklonken heeft, en dat toch altijd maar weer nieuw zal blijven, omdat het gegrond is op uw woord, dat ook de beleving door de kerk, door de gemeente mag worden verstaan, omdat wij juist dan als een verloren mens openbaar komen. En dat wij bij niemand anders enige zaligheid kunnen zoeken of ontvangen dan van hem, van wie de catechismus getuigt wat voor middelaar en Christus moeten wij dan zoeken. Welk een middelaar, welk een verlosser is in staat om ons te verlossen van het grootste kwaad, de zonde, en ons te brengen tot het hoogste goed, namelijk tot Gods gemeenschap. Heren, we zijn hier op deze aarde maar zo'n korte tijd. Maar de eeuwigheid roept het ons al toe. Het wordt tijd, omdat het eeuwigheid wordt. En als de eeuwigheid aan ons gaat roepen, Heren, zijn wij dan in staat om u te kunnen ontmoeten? Want alles getuigt tegen ons. Ziet ons bevlekt, met schuld bedekt, misvormd door duizend zonden, van de hoofdschedel tot de voetzool toe, gans ellendig en melaats. En dan blijft er maar één roep over: ontfermt u mijner, o zonen Davids, ontfermt u mijner. En mocht deze roep in ons aller hart gehoord worden, en dat niet om egoïstisch de hemel te beërven, maar om waarlijk van onze schuld verlost te mogen worden. En van de pijn, Heere, dat wij u zo beledigd hebben. Opdat we weer alzo de Vader met zijn kinderen verenigd in het hoofd Christus en zich verlustigen zou in die schare die niemand tellen kan. En u eeuwig de lof en de ere zou mogen toebrengen. Ja, Heere, wij zijn met elkander nog op de aarde. En deze aarde die is vervloekt om der zonde wil. Wij zijn ook vervloekt en moeten de dood sterven. Maar nu hebt gij toch ook doen horen, zelfs door die strenge boeteprofeet Nahum, ziet hoe lieflijk zijn de voeten desgenen die het goede boodschapt en die heil doet horen. Zo mogen we ook vanmiddag toch ook weer horen, Heren, dat in de weg van de ootmoed en in de weg van de diepte, dat de zon der gerechtigheid zijn eerste lichtstralen toch ook werpt, omdat voor Israël hopen zo zijn. Hoopt op den Heren, gij vromen, want het is nood geworden en u wilt gij betonen uw heilig welbehagen aan hen die nederig naar u vragen. O Heere, dat elk een hier in de kerk en elk een die thuis met ons meeluistert de genade mogen ontvangen om onder het gericht te buigen en te bukken. En dat we dus van harte mogen instemmen, ja ook ik, tijdelijke en eeuwige straffen rechtvaardig verdiend. Maar o, wat zal het toch bitter zijn voor uw Sion, als ze straks eeuwig moeten buitengesloten worden. Ja, Heere, daar zegt men wel, maar Sion komt wel thuis. En dat is zeker waar. En maar in het standelijke leven, dan zijn ze voor zo ver van de plaats en zo menigmaal in duisternis. dat ze het niet meer kunnen hopen en verwachten. Maar daarom is het ook zo liefelijk dat de voeten desgenen die het goede boodschap het heil doet horen. En dan mocht het uw Heilige Geest believen en behagen om ook jongens en meisjes en de kinderen, ouders en ouderen te sterk te worden. En dat we de leer die naar de godzaligheid is, wat geldt immers de Heere alles en het schepsel niets. Dat die leer die naar de godzaligheid is, nog van harte mag worden begeerd. Want o Heere, we kunnen niet volstaan met een voorwerpelijke en een oppervlakkige prediking, die laat de ziel zo koud. Maar dat we mochten worden uitgedreven tot u, Heere Jezus, die het leven van alle leven zijt, begerende, o zonen Davids, door u verlost, door u verlicht, door u gezaligd te mogen worden. En dat niet met uitsluiting van de deugden Gods, maar met de insluiting ervan. Dan is daar de verlossing door recht. O, mocht dit onderwijs, Heere, ons voor het eerst op bij vernieuwing aanspreken. En dat gij ons alzo ook bezigheden wilt geven om met deze zaak gedurig bezig te zijn. Gedenk zo de gemeente in al haar noden en zorgen, zoals we in het morgenuur haar mochten neerleggen voor uw aangezicht. En Heere, dan zijn daar nog steeds diezelfde noden en behoeften. Maar wil gij door uw Heilige Geest de liefde werken tot u? Wil gij toch ook werken zeer krachtig, opdat wij ons eigen leven leren verliezen en het leven in de Heer Jezus Christus mochten vinden? En dan weet u, Heere, wat ouders nodig hebben in het begeleiden van de kinderen, klein en groot. Wijsheid ook voor degenen die onderwijs geven op de scholen, het zijn basisscholen of voortgezet en middelbaar en hoger onderwijs. Ach, Heer, het is een chaotische tijd, maar geef dat leraars en leerlingen ook voor en met elkander het ene nodige mogen begeren en ook trachten zullen om in de weg van orde en in de weg naar uw woord zo met elkaar om te gaan. En dan, Heere, mocht gij ook willen geven aan uw knechten in binnen- en buitenland, dat ze getrouwmakende genade ontvangen om het woord van u neer te leggen zoals gij het wilt dat het gedaan zal worden. Ziet, een zaaier ging uit om te zaaien. En dan zijt gij, o hemelse landman, het die de vrucht ervan kan schenken. Wees toch ook zo met allen die in nood en smart tot u verheffen het angstige hart, de vervolgden om uw naams wil. De massa's mensen zwaar gewond, liggewond, maar hun huis kwijt, een bedrijf kwijt, daar in Haiti, en dan ontzaglijk, ontzaglijk vele doden. Maar Heere, ook in dat land, men zegt het is een religieus land, dat ook in dat land toch uw hand nog gezien mag worden ten goede. Want gij hebt geen lust om te plagen, maar we kunnen wel zien dat de oordelen over de gehele wereld zullen gaan. En welk oordeel zal dan Nederland treffen, waar bij ons zoveel lauwheid gevonden wordt, en dat u gedreigd hebt, terwijl ge lauw zijt, zo zal ik u uit mijn mond spuwen. O, wat heeft Israël ondervonden, de straffende en de kastijdende hand des Heren. Maar Heere, zo gij komt, wat zullen wij zeggen? Want wij allen zijn van u afgeweken. Maar zoudt u nog in uw grote ontferming, Heere, zou gij in uw grote liefde en barmhartigheid ook de gemeente nog willen gedenken? Ja, overal waar uw knechten en gemeenten mogen samen zijn, in het binnen- en het buitenland, dat toch uw koninkrijk mag groeien. Maar we bidden ook, Heere, of gij ook in onze harten wilt planten dat gezegende Gods werk. Want het werk van u, Heere, dat is immers uit u. En dat zal tot in eeuwigheid zijn. O, maak ons tot die oprechte, Godvrezende Nathanaëls. Wat zullen we ons dan mogen verheugen in uw goede tierenheid? En wat zal het verbazend groot zijn als nog een helwaardig volk nog hemelwaarts gezonden wordt, dat de Heere daar roept: kom in, gij gezegende mijn vaders, en beërf dat koninkrijk. Ach, lieve koning, hoeveel malen zijn we nu al in ons leven naar de kerk geweest? Hoeveel malen hebben we uw woord gelezen? Heeft het ons nu ook wel eens getroffen? Heeft het ons nu ook wel eens diep geraakt? Zijn er nou uitgangen naar u gekomen? O, wij bidden natuurlijk voor deze gemeente. Gedenk haar voor uw heilig aangezicht. Gedenk zieken en gedenk ons koninklijk huis. Gedenk ook allen, Heer, die ons regeren, de overheid. Ze hebben immers wijsheid nodig. Hevige debatten worden gevoerd. Uren en nachten worden doorgebracht. En dan wordt er hard op elkaars fouten gehakt. En er wordt er hard gesproken. Maar dat we toch zouden beseffen dat maar één ding het belangrijkste is. Want zondige mensen in de overheid en zondige onderdanen, het is tezamen verwarring, chaotisch. Maar dat gij nog orde wilt brengen, ook in onze gezinnen en ook in onze gezinten. En dat we toch ook met Paulus mogen zeggen: sterk de overheid, sterk ook het koninklijk huis. Ja, Heere, wat zullen wij zeggen? Het is bij ons alles kwijt en het is bij ons alles mis. Maar dat er nog een gebed uit de diepte tot u werd opgezonden. Wil gij het onderwijs nog heiligen, zegenen en toepassen aan onze harten. En verblijd uw gunstvolk nog eens, Heere, uit loutere genade. Hoor en verhoor ons nog, om des Heeren Jezus wil. Amen. We willen nu met elkander gaan zingen, gemeente, waar uw liefdegaven worden verzameld. Uit Psalm 38, de versen 4, 5, 17 en 22. Psalm 38, want mijn hoofd is als bedolven in de golven van mijn ongerechtigheid. Zulk een last van zonde en plagen niet te dragen, drukt mijn schouders naar beneden. En vers 5, vol door stinkend etterzweren, mij verteren. Vers 17, want, o Heere, ik ben aan het zinken en tot hinken, ieder ogenblik gereed. En vers 22, Heere, ik voel mijn krachten wijken en bezwijken. Haast u tot mijn hulp en red. En wat er volgt, 4, 5, 17 en 22 van Psalm 38.
Thank you.
Gemeente, jongens en meisjes, dat we nog waarderen dat er op de dag des Heren nog een tweede dienst is. Er zijn vele dorpen en steden waar het nog maar net 's morgens vroeg een keer een beetje kerk is en verder is het leeg. En nu hebben onze vaderen, en dat zullen de kinderen op catechisatie ook wel gehoord hebben, die hebben altijd aangedrongen terecht dat in de gemeente des Heren het goede onderwijs gegeven wordt. En dat moet zijn de leer die naar de godzaligheid is. Want gemeente, we zijn gevallen mensen. God kwijt, het leven kwijt en het licht kwijt. En daar ligt de mens in zijn ellende en in zijn verlorenheid. En het ergste is, zegt vader Hellebroek ook, het grootste ellende is dat we onze ellende niet beseffen. Onze vader hebben aangedrongen op een tweede dienst op de dag des Heren, dat ook een leerdienst zou mogen zijn. En ik hoop van harte, ook onder de jeugd, de jongens en meisjes, dat je niet zegt, ach die catechismus, ik vind het maar zo saai en ik vind het maar zo taai. Maar de Heere geef ook onder u en onder onze jongeren de noodzakelijkheid, de gevoelen in je hart. Wij kunnen niet zonder dit gefundeerde onderwijs, waar ook de Heidelbergse catechismus al eeuwenlang is gepredikt, en het is nog nooit ouderwets gebleven. Het blijft te allen tijden actueel. En dan wordt er dus in de eerste zondag ook duidelijk gezegd wat hierboven staat. De onderwijzing in de christelijke leer die in de Nederlandse gereformeerde kerken en scholen geleerd wordt. Wordt dat nog geleerd, gemeente? Er zijn helaas niet zo heel veel scholen meer. En het is niet zo een heel veel kerkdiensten meer in 2010. Waar in de middagdienst en op school op maandagmorgen nog uit de catechismus wordt onderwezen. Maar u hebt het nog. En het is voor mij persoonlijk van jongs af aan een dierbaar, een gezegend boek. Want het is vol van onderwijs. En vooral als de Heere ons persoonlijk gaat leren en onderwijzen in die leer die naar de godzaligheid is, dan vind je hart erin verklaard. Want er is veel oppervlakkigheid. En weet je wat zo erg is? Er zijn ook allemaal stromingen en veel jongeren ook in onze gezinten, die worden afgetrokken. Het moet allemaal wat moderner worden. Het moet allemaal een beetje vrolijker zijn. En eigenlijk blijkt bij het onderzoek dat het stuk der ellende eigenlijk niet meer genoemd mag worden. En dan moet men maar niet meer bezig zijn. Je moet maar geloven en Jezus aannemen en dan is het wel goed. Maar denk erom dat onze vaderen naar de diepte zijn afgestoken. Paulus die heeft het in de Korinthebrief over een volk dat naar God bedroefd geworden is, hoor. En dat die droefheid naar God een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. En we zijn al ons tezamen op weg gereisd naar de ontzaglijke eeuwigheid. En we hebben net in de Psalm 38 ook gezongen. Walgelijk zijn de zonden voor het oog, u en ik. Zo kunnen wij niet voor God bestaan zoals we geboren zijn. Want ik ben, o Heere, aan het zinken. Altijd is het mis, die mens die stinkt vanwege de zonde, die blinkt van ongerechtigheid. Er is nodig om uit die ellende verlost te worden. Maar gelijk ook een medisch onderzoek probeert de kwaal via de scan op te sporen waar zit de pijn. Hoe ontstaat zo'n ziekte, waar komt het nou vandaan? Zo hebben ook onze vaderen een onderzoek ingesteld. De mens ligt verloren. De mens ligt in hulpeloosheid, in zijn zonde, walgelijk voor God. En dan krijg je dus de ellende. En om die ellende niet te weten, maar te kennen, Zo heeft de Heidelberger ingezet. En het is u misschien ook gepredikt, denk ik wel, enkele weken terug, hè, in zondag 2. Waaruit kent gij uw ellende? En het antwoord zegt kort en krachtig: uit de wet Gods. Die wet des Heren, gemeente, dat is de spiegel. Misschien, jongens en meisjes, jezelf wel eens afgevraagd waarom ook de dienstdoende ouderling op zondagmorgen steeds de wet leest. En dan gaat het niet over het voorlezen van de wet, nog oplezen, maar de wet des Heren wordt ons voorgehouden als een spiegel. Opdat we telkens maar weer herinnerd worden aan de zonden die wij over de afgelopen dagen en weken tegen God hebben bedreven. Opdat er ook in u en mijn hart de bede zou ontstaan: ik wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen. Ik bedek voor u die niet, dat is een zaak, hè, ben vanwege mijn zonde die mij wonden, vol van kommer en verdriet. Het ware werk, geliefde, is een krachtig werk. En dat krachtige werk van de Heilige Geest laat zien en gevoelen hoe ellendig dat we eraan toe zijn. En wat eist de wet van God? Namelijk, dat leert ons Christus in de hoofdsom. En dan wordt die hoofdsom ons voorgehouden. En dan vraagt de onderwijzer weer: kunt gij dit alles volkomelijk houden? En dan zegt hij: nee, niet, want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Wat is die mens toch door zijn diepe val in zulk een rampzalige toestand gekomen? En dan wordt er verder onderzoek gedaan en dan zegt de catechismus: heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Want dat is niet voor niks voor mensen deze vraag. Want als je met buitenkerkelijk in aanraking komt, dan hoor je niet anders dan dat God alles verkeerd gedaan heeft. En u predikt, zeggen ze tegen de predikanten en de voorgangers, dat God een God van barmhartigheid is en van liefde en ontferming. Maar ik maak niet anders mee dan dit en dat. Maar de gruwelen en de zonden die de mensen bedrijven, ze doen zichzelf en ze doen elkander dat kwaad aan. Maar laat ons nooit bedenken, jongen, nou, dat de Heer iets verkeerd gedaan heeft. Daarom heeft onderwijzer daar een vraag aan gewijd in 6. Heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Met andere woorden, kan ik er wat aan doen dat ik zo zondig ben en schuldig ben en de zonde meer lief heb dan het goede? Nee, hij. Maar God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen in ware gerechtigheid en heiligheid, opdat hij God zijn schepper recht zou kennen. Hoor je wel, de schepper recht zou kennen, hem van harte lief hebben en hem met hem in de eeuwige zaligheid leven zou, om hem te loven en te prijzen. Dus daarin wijst de onderwijzer ons in het grote doel wat de schepper voor ogen heeft. Mag je daarin meedenken en mag je daarin medewerkzaam zijn? Heren, zou dat het nou de bekroning mogen zijn van uw eigen werk in de harten der gelovigen, opdat ik u mijn koning noem en delend in uw volksgenoegen mij met uw erfdeel blij beroem, opdat ze die God zouden mogen loven en prijzen, hem recht zullen kennen. Maar dan weet je ook in de gesprekken met anderen en andersdenkenden en ongelovigen, en ga daarom op de scholen en in de kerken dit onderwijs zo noodzakelijk, geleden, om het rechte antwoord te kunnen te mogen geven op Gods woord gegrond. Van waar komt dan zulke verdorven aard des mensen? En eenvoudig en duidelijk is het antwoord: uit de val van de ongehoorzaamheid onze eerste voorouders Adam en Eva in het paradijs. Waar onze natuur al zo is verdorven geworden dat wij allen in zonde ontvangen en geboren worden. Het is een ontzaglijke zaak. Maar dat dat nou niet alleen zijn lippenbelijden is, maar hartgrondend mogen zeggen: zo ligt die zaak nu. En is het dan, zegt de catechismus, inderdaad zo erg? Maar zijn wij dan al zo verdorven dat wij ganselijk onbekwaam zijn, geneigd tot alle kwaad, Onbekwaam zegt dat ene goed. En naar het antwoord, ja zeker, ja wij. Tenzij dan dat wij door de Geest Gods wedergeboren worden. En er wordt ons in de vierde zondag, geliefden, wat nader op ingegaan op des mensen val. Opdat de Heere geroemd zou worden dat Hij het niet is die van de mens eist in zijn wet wat hij niet doen kan. Ook een zo belangrijke zaak, geliefden, ook in de gesprekken met elkander. En ook van de velen, ook jongeren in onze gezinten, die met deze vragen maar worstelen en tobben. Maar mochten ze tot het inzicht komen, ouders, en bid ervoor en bid maar mee, dat ze goed doordrongen zijn van het feit dat er totaal geen schuld bij God is, maar alleen bij het schepsel. Nee, nee, want God heeft de mens al zo geschapen dat hij dat kon doen. Er ligt geen gebrek in God, maar de boosheid ligt bij de mens. Want de mens die heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. Denk wel dat die twee jonge opstellers van de Heidelberger dat heel goed hebben beseft. En dat ze heel duidelijk ons leren dat de mens door zijn moedwillige ongehoorzaamheid God en zichzelf en ook zijn naaste heeft beroofd. En dat laat God natuurlijk niet zo ongestraft, zegt hij, geen zins. Maar hij vertoornt zich schrikkelijk beide over de aangeboren en de werkelijke zonde. En die wil hij door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwiglijk straffen. Zoals hij gesproken heeft, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Dus dan voelt u de koers die de Heidelberger vaart, dat is dus dat we te maken hebben met een rechtvaardig God, met een heilig God die ook de zonde zou moeten wreken. En wordt er dan gevraagd, is dan God ook niet barmhartig? Is hij dan alleen maar rechtvaardig? God is wel barmhartig, zegt de onderwijzer, maar hij is ook rechtvaardig. Daarom zo eist zijn gerechtigheid dat de zonde, welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste, als met de eeuwige straf aan lichaam en ziel, gestraft worden. En kijk, gemeente, waar we nu even kort over hebben gehad, dat is het eerste deel van ons schatboek. Deze noodzakelijke vragen moeten gesteld worden, opdat wij geen scheve koers zullen gaan. De kerk die zingt, God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. En dan zien we, komen bij zondag 5. En daar begint het van des mensen verlossing. En is hij dan de ene keer bij de Heer Jezus? Nee hoor. Dat onderzoek, gemeente, dat gaat nog wel even door. En dat zien we ook in deze vijfde zondagsafdeling. Wanneer we tot u spreken van de zoektocht naar de verlossing. Vraag 12. De vraag naar de verlossing. Vraag 13. Betaling vereist. Zelf betalen. Vraag 14. Zelf niet. Een ander betalen. En vraag 15. Niemand kan betalen. Wie kan alleen betalen? Dus de zoektocht naar de verlossing. Eerst de vraag naar de verlossing. Dan betaling vereist. Moeten we dan zelf betalen? Dan komt nee, zelf kunnen we niet betalen. Een ander misschien betalen. En tenslotte dan komt het licht van de dageraad. Meer en meer wordt het lichter. Niemand kan betalen, maar wie kan alleen betalen? We begrijpen het, mijn geliefden, die inhoud van die vragen en die antwoorden, dat is een ware ootmoedige zondaar, die in het stof ligt neergebogen en die wordt door God weer opgericht. Dat is een mens die alles kwijt is, bankroet, Mensen, we leven weer in een crisistijd. En er zijn er best heel wat zorgen. Er zijn heel wat faillissementen uitgesproken. Ik meen zo'n beetje 8100 in het jaar 2009. En we hebben natuurlijk ook onder je kinderen, familie en vrienden een aantal ZZP'ers. En ik leef hartelijk met ze mee. Zonder werk, soms al wekenlang, naar geen inkomsten. En allerlei zorgen. En dan zeggen ze, en wie zal dat betalen? Hoe moet zo'n gezin nou onderhouden worden? Dus dat zijn ook allemaal weer vragen, gemeente, die op je afkomen. Maar dan willen we toch ook benadrukken dat de mens, met al die tijdelijke en die eeuwige zorgen, komt bij vraag en antwoord 12. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben. Als je daarover nadenkt, dan is een mens meestal niet thuis. Want vanwege onze diepe val zijn we niet eerlijk meer. Zijn we niet oprecht meer. O gemeente, wat is dan een voorrecht? Als u en ik bukkend en buigend onder dat heilige recht mogen zeggen, ja Heere, ik heb verdiend om eeuwig door u te worden weggedaan. Maar dan ligt er toch op de bodem van het hart van zulk een smekend volk de begeerte. O Heere, laat mij niet aan mezelf over. Het is waar, gij zijt volmaakt. Gij zijt rechtvaardig, Heere. Al uw wetten en uw verordeningen veroordelen mij. En een veroordelenswaardig mens. Maar we zijn nog in het heden der genade. Wanneer nu gesproken wordt, jong en oud, van het rechtvaardige oordeel Gods, dan spreekt zulk een oordeel dat de Heere de zonde zal bezoeken en breken. We hebben ook met u immers Nahum 1 gelezen. En weet u wat van die God getuigd wordt? Niet aan één kant, maar aan twee zijden. Rechtvaardigheid, nee, goede tierenheid, barmhartigheid, milddadigheid, al die deugden. Maar niet tegen elkaar uitspelen. Maar de rechtvaardigheid Gods moet wel betaald worden. Want God de Heere is beledigd. En majesteitsschennis brengt in de gevangenis. En nu tegen de hoogste majesteit Gods de zonde, de ongehoorzaamheid bedreven. En nu kan een mens niet anders verwachten dan wat hier staat. Een ijverig God en een breker is de Heere. Een breker is de Heere en zeer grimmig. Een breker is de Heere aan zijn wederpartijders en hij behoudt een toorn aan zijn vijand. Dat is de ene kant. En als dat nou geleerd mag worden tussen God en uw ziel, dan is diezelfde Nahum, die zeggen het volgende vers, de Heere is langmoedig, doch van grote kracht. En hij gaat er niet om de schuld heen, en het is natuurlijk niet een genade voorrecht, maar genade doorrecht. Er zal recht gedaan moeten worden aan de eisende, rekende God. Daarom zegt hij ook, en hij houdt de schuldige geenszins onschuldig. Des Heeren weg is in wervelwind en in storm, en de wolken zijn het stof zijner voeten. O gemeente, om nu te komen straks, tot die eeuwige zaligheid is nodig, om vanuit deze diepte der verlorenheid opgehaald te worden. En o, hoe gaat het in de klas, jongens en meisjes? Als er één een ernstige straf krijgt of een berisping van de onderwijzer of de leraar, dan moet je eens horen op schoolplein, moet je de keer gaan. Die vent dit en die vent dat. Maar heeft dat jongetje, dat meisje nou eens nagedacht hoe ze zich misdragen heeft? En hoe daar terecht over straf gesproken wordt. En dat die straf op zijn plaats is. En dan kun je zien hoe verdraaid wij denken en hoe verkeerd wij beschuldigen. Hoe durven wij God te beschuldigen dat hij het kwade toe zou laten, dat hij het verkeerd zou doen. Maar gelukkig mens die onder het recht des Heren mag leren bukken en buigen en zeggen, Heere, gij zijt rechtvaardig, gij zijt groot en heerlijk. En u gaat onderwijzen, die gaat ons daarin ook voor. Wij naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben. Zouden die mensen zeggen in Haiti beter zijn dan wij? Zouden degenen die omgekomen zijn anders zijn dan wij? Zijn wij anders dan hem? Tezamen het oordeel verdient. En God die heeft een sparende goede tierenheid over Nederland nog uitgestort. O, wij kunnen Gods beleid nooit doorgronden. Maar de hele wereld is strafbaar voor hem. En de gehele wereld mensen ligt verdoemelijk voor zijn aangezicht. En dat u hier nog zitten mag en ik hier staan mag. Dat is omdat de Heer een goede tieren is. En groot van ontferming en van barmhartigheid. Maar, moet je het in je hart niet zeggen mensen. Heere, ik heb het verdiend. Om door u weggedaan te worden. Maar nou het wonderlijke. Wanneer ze op die plaats mogen komen. En zeggen, Heer, het is alles verdiend. Tijdelijk en eeuwige straf. Maar ik kan niet u missen. En gij zijt toch mijn schepper en formeerder. Dan heeft de Heer door zijn lieve geest toch die sterke begeerte in dat hart gewekt. Om toch die God te mogen loven, te mogen prijzen, te mogen kennen en te mogen dienen. Want als de Heer kastijdt, gemeente, dan straft hij ze wel, maar dan slaat hij naar zich toe. Want dan wil hij ook ontferming bewijzen. En je begrijpt het wel, niet alleen op school, in de klas, maar ook in de gezinnen en op de verenigingen, op catechisaties en overal. En denk ik even aan die jeugd, die kan zo fel uitkomen. Dat heb ik niet gedaan, terwijl het wel schuld gemaakt is. Maar zo ook bij ons ouderen precies hetzelfde hoor. Al misschien wat gematigder, want een mens die wil altijd maar de schuld van zich afschuiven. Sprak Adam het al niet tegen God, die vrouw die gij bij mij gegeven hebt. En zeide die vrouw niet, die slang die heeft mij bedrogen. Maar de mens moet leren zeggen, ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Toen was David op zijn plekje, Psalm 51. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Dies ben ik, Heere, uw gramschap. Dubbelwaardig. Maar als hier over gramschap Gods gesproken wordt. En over de Heer is een breker. Mensen, waar praten we dan over? We hebben geen enkel besef van die hoogwaardigheid Gods. Maar ik kan alleen maar een beetje nastamelen wat die psalmdichter zei. Uw oordeel, Heere, kan niet dan vreselijk wezen. En wie van de mensen kan bestaan voor zijn gezicht? Gij? Vreselijk zijt gij in het gericht. Wie kan bestaan voor uw gezicht? Deze zaken, gemeente, mogen niet overslaan. Maar die zaken moeten geleerd worden. Want God die brengt zijn volk op de plaats waar ze zijn moeten. En dan vanaf die plaats gaat het toch een beetje gloren, hè, in zondag 5. En dan wordt het verder gevraagd, is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan? En wederom tot genade komen. En moet je goed verstaan, we moeten hier ook separeren. Dat het niet als ik die straf maar zou kunnen ontgaan. Weet je wat je wel eens leest in de krant de laatste tijd, zowel in België als hier in Nederland. Dat er van die criminelen zijn ontsnapt. Hè? En dan zijn ze weer zo gaan losgebroken. En wat zijn de gevolgen daarvan, gemeente? Dat ze niets geleerd hebben van de gevangenisstraf. Want ze gaan weer zo door met hun criminele activiteiten. Is het niet ontzettend? Enig middel om er los te breken uit die gevangenis. Om weer verder te kunnen leven naar je eigen zin en vermogen. Maar God leert zijn volk dat die straffen noodzakelijk zijn. En dat het bij een oprechte christen, zoals vanmorgen bij Nathanael, hè, dat het niet gaat om de straf te ontgaan. Maar dat in de eerste plaats moet zijn, och dat ik behouden mogen worden, opdat God geëerd wordt. Om die koning te mogen verheerlijken en om die God te mogen prijzen. En dan krijgen ze toch met Gods recht te maken in dat leven. Het is zelfs zo, liever het recht Gods, liever verloren te gaan, dan om op een verkeerde wijze zalig te worden. Het is wat menselijk uitgedrukt. De eigen zaligheid is minder belangrijk dan de eer en de heerlijkheid van God. Maar het wordt hier zo uitgedrukt in de 12e vraag, waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen. Dus dat de mens, die mag dan hier verlangen naar vrede met God, om ontslagen te mogen worden uit die gevangenis. Deze vraag is legaal, dus op zijn plaats. En wat zegt het antwoord nu? God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiedde. Daarom moeten wij aan haar, of door onszelf of door een ander, volkomenlijk betalen. En geliefden, wat staan er ook in teksten zo hierbij, dat de Heer ook zegt in Matthäus 5, het gaat hier dus over de noodzakelijkheid, dat die gerechtigheid volbracht wordt. De Heer Jezus zei in Matthäus 5, voorwaar ik zeg u, gij zult er geenszins uitkomen, totdat gij de laatste penning zult betaald hebben. O, je ziet het, gemeente, en wordt hier dus gesproken van een betaling. Het gaat hier niet over financiële zaken, maar over de zedelijke schuld die de mens bij God gemaakt heeft. En in dat antwoord staat er zo, God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiede. En genoegdoening kan niemand van de schepselen geven. Maar de eis Gods is hier duidelijk. Opdat de arme ziel werkzaamheden zou krijgen aan de troon der genade. Hoe krijgen wij niet een vertorend God meer, maar een verzoend God in Christus? Dat verlangen nu, als God nou verheerlijk mag worden en ik verzoend mag worden met deze God. En gemeente, dan is dat een zeer duidelijke zaak, hoor, die de catechisme stelt. Er moet voldoening geschieden aan het recht van God. De diepe belediging hem aangedaan, hij moet volkomen weggenomen worden. En dan komt die mens daar in de arbeid. Dan zegt het verder het antwoord van 12. Daarom moeten wij aan haar, of door onszelf, of door een ander, volkomelijk betalen. Paulus zei, die zegt zo duidelijk in Romeinen 8 vers 4. Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den geest. Zeg nu niet vanmiddag, jongen, nou, wat een zware taal is dat allemaal. Wat een verheven taal. Dit is de Bijbelse leer. Dit openbaart wie God is, in zijn majesteitelijke hoogheid. Hooggelieden, kinderen, jullie weten het ook wel, uit de geschiedenissen van Daniel, dat de vorsten van Babel en van Perzië, dat waren zulke enorme strenge dictators, dat ze beefden. Trouwens, zo was het met farao ook in Egypte. Niemand dorst zomaar naar de koning te gaan. Maar dan waren ze afhankelijk of die scepter hun toegereikt zou worden. Denk ook aan het boek Esther. Gemeente, God is zo ontzaglijk groot. En wij nietige, boze rebellen hebben geen bestaan voor zijn aangezicht. Maar als God met die eis komt, wat moet ik dan doen? Dus er moet betaald worden, niet of door onszelf of door een ander, volkomenlijk betalen. En dan gaan we eens verder zien naar de 13e vraag. Betaling vereist. Kunnen we het dan zelf betalen? En dan staat hier in geen allerlei wijze. Maar wij maken ook de schuld nog dagelijks meerder. Er moet volkomen betaald worden. Kunnen wij dat ook zelf? Ach, de mens kan niets meer goed maken. Dat is van onze zijde onmogelijk. Dus wat gaat de Heer nu doen? Afsnijden waar wij nog denken een hoopje te hebben. Daar alle hoop mij gans ontviel. en dat niemand zorgde voor mijn ziel. Thomas Hoeker zou zeggen, hier komt een mens in de heilzame wanhoop. Ik hoop dat u toch een beetje volgen kunt, dat zijn diepe zaken. Heilzame wanhoop, dat betekent dat je maar niets meer van jezelf moet verwachten. Of iets gaan proberen om God aan je kant te krijgen. Of zoals in de gelijkenissen van de Heer Jezus. Heb geduld, nog even geduld, ik zal u alles betalen. Iemand, jongens en meisjes, heeft een grote schuld gemaakt. En die zegt, ja, ik wil wel afbetalen, maar dat kan wel 30 of 40 jaar duren eer dat die schuld opgelost is. Ah, gemeente, zo probeert de mens eronder uit te komen. Maar wij hebben niets aan te bieden. En daar die schuld met schuld vermeert, zich tegen God durft stellen. En kijk wat die Heidelbergen nu doet, lieve mensen, dat is heilzaam hoor. Dat is niet om ons te krenken en dat is niet om een ziel te kwetsen. Maar God gaat op zijn wijze eerlijk met mensen om. En daarom hebben we nodig de eerlijk makende genade. Het is aan onze kant kwijt en het blijft kwijt. Kunnen wij door onszelf betalen? In geen allerlei wijze. Dat is een duidelijk antwoord. Hè? Dat wil zeggen, je hoeft er niet over te denken. Het is absoluut niet mogelijk. Wij maken de schuld maar dagelijks meerder. En Job, hè, die heeft hiervan gezegd, waarlijk, ik weet dat het zo is. Want hoe zou de mens rechtvaardig zijn bij God? Weet je wat Job ook meer zegt? Zie, op zijn heilige zou hij niet vertrouwen. En de hemelen zijn niet zuiver in zijn ogen. Het is waar. Er is maar één middel en dat is slechts door de wedergeboorte. Een klein en een nieuw beginsel. Maar zoals de mens is, kan het niet. Kan alleen maar het werk Gods, zal God alleen behagen. En het werk Gods kan God alleen maar verdragen. Dus dan zie je in de 13e vraag en het antwoord, dat het voor de mens een afgesneden zaak is geworden. En dan komen we bij de 3e. Kan dan ook een ander, een bloot schepsel gevonden worden, dat voor ons betalen? In dat ouderwetse woord bloot, dat betekent hier enkel, enkel schepsel, een schepsel. En dan zegt de onderwijzer, nee, geen enkel schepsel kan gevonden worden. Want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. Ten andere, zo kan ook geen bloot schepsel de last van de eeuwige toren Gods tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. Het is zo, geliefden, dat de dieren in het Oude Testament, de reine dieren, dat weet u, die werden geofferd op het altaar. Dat was het altaar van Gods gerechtigheid. En deze dieren die zagen dus op de Christus die komen zou. Die zou eenmaal volkomen offer zijn. Johannes de Doper wijst op de Heer Jezus Christus. Ziet het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Waarom, zo kijk je elkaar wel eens aan. Niet als je de Bijbel leest zo aan tafel. En dat je wel eens je hoofd schudt en zegt, wat een massa's dieren werden toch gedood. He. Wat moesten ze toch ook allemaal op dat tempelplein gebracht worden. En in de dagen ook van Salomo werden dus vele offers gebracht. Het stroomde maar bloed, het stroomde maar bloed. Is dat nu Gods wil? Maar gemeente, dat zag op de gerechtigheid Gods, waaraan voldaan moest worden. Zag op het dierbare bloed van de Heer Jezus Christus. En zolang die tijdelijke offeranden gebracht werden, moest dat doorgaan totdat Christus op de kruisheuvel Golgotha kwam en die de hele schuld voor al de zijnen betaald heeft. Maar voor zo'n lange tijd moest elke keer weer gewezen worden op de offeranden en op de betalingen. Dus dat ziet op onze dagelijkse schuld en op onze gruwelen en overtredingen, opdat die vergeven zouden worden en weggedaan worden alleen door God. Dan gaat men omzien. Is er nog enig mens op aarde? Nee, zegt de schrift. Er is niemand die goed doet. Tot niet eentje toe. Je kan zoeken waar je zoeken wilt. Je zal er niet eentje vinden. Een dier voldoet ook niet. Want het is de mens die gezondigd heeft. Een engel misschien. Nee, niet een gevallen engel. En ook niet een engel des Heren die nog goed gebleven is. Kan ook niet in de plaats gesteld worden. En dus zal er een mens moeten komen die in zijn plaats, in de plaats van die schuldige gesteld zal worden. En u zegt dat antwoord ten eerste, wil God niet aan een ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. Dus de mens wordt om zijn eigen zonden veroordeeld. Je leest zo bij de profeet Ezechiël, de zielen zijn mijne, zegt de Heere. Maar de ziel des vaders zal niet sterven voor de ziel des zoons. Noch de ziel des zoons voor die des vaders. Een iegelijk zal om zijn eigen zonden moeten sterven. Dus je begrijpt wel, een mens die ziet eruit met angst naar een of ander schepsel. Om van die straf te ontlopen en om weer tot genade te mogen komen. Maar er staat zo treffend bij in antwoord 14. Ten andere kan ook geen bloot schepsel de last van de eeuwige toren Gods tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. En dan denk ik weer aan Nahum 1, vers 6. Wie zal voor zijn gramschap staan en wie zal voor de hittigheid zijn torens bestaan? Zijn grimmigheid is uitgestort als vuur. En de rotstenen worden van hem vermorzeld. Gemeente, we zijn in de kerk om te horen wie God is. En God is ontzaglijk groot en majesteitelijk. En diezelfde heerlijke grote God, die wil toch alles doen om zijn schepselen te behouden. Maar altijd in de weg van recht en gerechtigheid. Want die beide zaken, recht en gerechtigheid, zijn de vastigheden van zijn troon. Menselijk uitgedrukt, je kunt God niet van de troon afstoten. Dat laat God niet toe. En God eist, als hij ons aanziet en zegt, maar schepsel, gij moet betalen. Je hebt mij beledigd, gij hebt mij onrecht aangedaan. Kijk, en dan komt hij in de belevingen van Psalm 51 en van Psalm 38, wat we gezongen hebben. Ben vanwege mijn zonden vol van wonden. Hij kan alleen maar klagen. Hij kan alleen maar gemeente ondergaan. En dan komt dat punt in het leven van Gods kinderen. Heere, ik verga door uw toren. Daar blijft niet anders meer over dan uw geduchte toren. Het zal mij wegstormen voor uw heilige aangezicht. Maar dan schreeuwt die ziel het uit in de benauwdheid. Is er dan nog enig middel om wederom tot genade te komen? Heere, kan het dan? Ja, dan zegt de Heere, en dan moet het bij mij vandaan komen. Want je hebt allemaal geworsteld en getopt en gezocht en gedaan. Het oudjes noemde dat wel eens in dat werkverbond. Allemaal bezig zijn en bezig blijven om God aan je kant te krijgen. Maar wat een les, mensen, wat een les. Uit genade zijt gij zalig geworden. Niet uit u. Het is Gods gave. Weet je wat oudjes ook wel eens zei terecht? God werkt op de dood van de zondaar aan. Hè? Opdat hij leven uit Christus zou mogen verkrijgen. Kijk, en omdat wij met ons verduisterd verstand, hè, verkeerd beoordelen. Hoort u? Wij met ons verduisterd verstand God verkeerd beoordelen. Maar de Heer is goed en recht, hoor. En daarom zal hij de zondaars onderwijzen. En hij zal leren het zacht gemoed in het effen recht des Heeren. Om God die rechtvaardig is, om die als rechtvaardig God te beleiden en te mogen zeggen, ziet, nou is het van geen ene kant meer mogelijk. En heb u gezien, de weg die de catechismus gaat, dat is niet gelijk met Jezus. Nee, daar gaat een hele weg aan vooraf. En dan mogen wij als voorgangers de weg niet voorschrijven voor een ander. Want Paulus had een korte, maar een hevige weg, hoor. Heel hevig in die drie dagen en die drie nachten. En Timotheus die werd zo lieflijk gebakerd van jongs af aan. En dat noemen ze dan vroeger wel eens de evangelische bekering. Een lange tijd nodig. Maar God bereikt zijn doel wel. En je hebt ook een wettische drijving en bekering, kort en krachtig. Ach, de Heer is zo vrij, gemeente, in dit alles. Maar wat is het voor de hemel een aangenaam gehoor als je de Heer horen mag. Mijn schepsel is gekomen in de aanbidding. Wij mogen bukken en wij mogen buigen voor zijn heilig aangezicht. Ja, Heere, ik heb het verdiend dat gij mij wegdoet. Maar toch zou het dan nog mogen en kunnen, dat ik uw schepsel ben, uw lof nog te mogen doen horen. Want kijk, in de ondergrond van al dat ontdekkende werken, daar is toch ook de barmhartigheid Gods in hem, om te behouden. Ik heb toch wel meer gezegd wat Ralph Erskine zegt. De zaligmaker doet niets liever dan zaligen. Mensen redden. Oh, wat is het groot. Dat weten jongens en meisjes ook wel. Als ze door het ijs zakken. Of als er een brand ergens uitbreekt. En met gevaar voor je eigen leven. Dan zijn er nog jongeren en ouderen. Die zich in gevaar begeven om die mens te redden. En kijk, en daar wil God nu heen. Dat wij niet gered worden door een mens, maar alleen door een persoon die in staat is, door een persoon die bekwaam is, omdat hij die goddelijke kracht bezit, die tegelijk God is en die tegelijk mens is. En zo zien we, geliefden, de Heere onderwijst zijn volk van stap tot stap. Je kan maar één stap tegelijk doen, hoor, als je aan het wandelen bent. En gemeente, zo is het ook in dit onderwijs. De Heere gaat zijn volk grondig onderwijzen en leren dat alles valt weg. En niemand en niets hou ik maar over. En dan komt de schreeuw naar boven met die vrouw: Heere, behoud mij. En zo wil de Heere ons dan op die zoektocht plaatsen bij hem, die genoemd wordt in vraag en antwoord 15. Wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Maar laat ons vooraf nog met elkander zingen uit Psalm 49 en daarvan het derde vers. Psalm 49 vers 3. Hij kan die prijs der zielen, dat rantsoen, aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Hij wenst vergeefs hier altoos het licht te zien en door zijn schat het naar bederf te ontvlien. En wat er nader volgt, 49, het derde vers. Gemeente, er wordt dus in de 15e vraag, en daarin zien wij nu hoe helder dat dit onderwijs is, dat het maar niet is Jezus grijpen en aannemen, maar zulk een worstelend Sion is aan het zoeken. En Christus Jezus ligt zo bedekt. En vanzelf, de tijd roept me al, het gaat over vraag en antwoord 15. Dat wordt nader uitgewerkt in de volgende zondagen. En daarom, het kan nu maar even aanstippen, geliefden. Als we goed hebben beseft de gang die we vanmiddag gemaakt hebben. Van zondag 5, de vragen 12, 13 en 14. En dan zijn we nu op het punt gekomen. Nou ja, wat moeten wij nu doen? Om zalig te worden. Zeg, dan moet er gezocht worden. Wat voor een middelaar en verlosser. Het woord middelaar, dat betekent een middelaar die tussen God en de mens instaat. Die alleen in staat is om beide partijen met elkaar te verzoenen. Met andere woorden, er is een zoenborg nodig. Er is iemand nodig die gaat betalen. Want niemand kan het. Geen dier, geen engel, geen mensenkinders. En dan moet er gezocht worden naar zulk een middelaar. Wie zou dit kunnen? En deze middelaar, die wordt ook genoemd hier de verlosser. En dan was het de profeet Jesaja die beloofd heeft dat God die zal zijn verlosser te Sion zenden. Er zal een verlosser komen, geliefden. En dat hebben de profeten mogen betuigen. En u begrijpt, u die zoekende zielen, ook in de gemeenten, die zeggen, oh, wie is nou deze middelaar en wie is deze verlosser? Wat ligt die geheel bedekt? Maar de worstelingen gaan aan de troon der genade voort en de Heere onderhoudt zijn eigen werk. En de geest van God onderwijst hen in die weg. En dan zegt ons antwoord, we hebben zulk een nodig die een waarachtig en rechtvaardig mens is. En daarom, toen Christus geboren werd, mijn geliefden, velen hebben gezien, ach wat bijzonders is er nou aan te zien. Hij was van gelijke beweging als wij, echter zonder zonde. Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen zonder de zonde. En je mag wel eens zeggen vlees van ons vlees. Hè? En gebeente van ons gebeente. Onzer één. Waarachtig mens. Maar ook rechtvaardig mens. Want hij heeft ooit gezegd, wie kan mij beschuldigen van zonde? Hij is volkomen rechtvaardig en volkomen rein. En zulke mens, die ook nochtans is, sterker dan alle schepselen. Want wie is in staat, zeg, om de last, de zware last van de toren Gods te dragen? Immers niemand voor geschikt. En er moet betaald worden. Wel nu, iemand die nochtans sterker is dan alle schepselen, dat is, die ook tegelijk waarachtig God is. En ziet dat grote wonder nu, geliefden, dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in deze wereld. Die middelaar en die verlosser, die moest van den hemel komen naar de eeuwige raadslag Gods. Dat had de Heer zich voorgenomen. Opdat die verlosser zoude verlossen, Gods lievelingen, Gods uitverkorenen. Opdat zij niet langer de dood zouden blijven. Opdat zijn gunstelingen niet de eeuwige dood zouden sterven. Maar als vaders wil is een grote gemeente. Een grote schare die niemand tellen kan. Maar die zullen verlost worden. En daarom staat er ook de openbaring. Dat ze in de hemel hun kronen zullen nederwerpen. Voor de troon van God en van het Lam. Dat de Heer die weg gebaand heeft. Maar je begrijpt wel. Daar moest wel een weg gebaand worden. Toen Israël stond, zeg, voor de Rode Zee, met die angstaanjagende farao achter zich, en de onmogelijkheid links en rechts, als alles water en bergen, hoe zullen wij ooit door die zee heen komen? En God baande door de woeste baren, en brede stromen ons een pad. En dat pad, geliefden, daar werd Israël droogvoets doorgeleid. En ze kwamen veilig aan de overkant. Maar God baande dat pad, weet u. Want er was niemand die wist hoe het moest. Ook Mozes niet. Want die kreeg het bevel, weet je wel. Steek uw staf uit over de zee. En wat er toen ging gebeuren, dat wist God alleen. Hij had wel gezegd dat hij zijn volk zou brengen in Kanaan. En daar heeft God een pad gebaand. O, die wonderdoende God, gemeente. Hij heeft dat pad gebaand. Maar toen Farao dat pad opging, halverwege, toen heeft de Heere de wateren geboden dat ze weer samenkwamen. En ze werden overspoeld. En de goddelozen, ze zijn verdronken. Die machtige Farao met zijn leger. Daarin kunnen wij zien. Zoals Simeon zeide, hij is gezet tot een val en tot een opstanding. De twee kanten. Gezet tot een val en tot een opstanding. Want die Christus sterven, die hem aanvallen, die zullen door hem, hij is niet alleen lam Gods, de leeuw uit Juda's stam, die overwonnen heeft. En ziet zich Amos, de leeuw heeft gebruld. Wie zou niet vrezen, die machtige verlosser, die grote middelaar, geliefden, zo bemind door de Vader en straks zo omhelst door zijn kerk. Het is het liefdesvoorwerp tot in alle eeuwigheid. Het aanbiddenswaardigste voorwerp in den hemel voor alle engelen Gods. Ze zullen zich in hem verlustigen met grote blijdschap en verheuging. Maar dan laat de Heer als een verrassend God zien dat wij moeten zoeken naar zulke middelaar en naar zulke verlosser. Die sterker is dan alle schepselen en die tegelijk ook waarachtig God is. Dat zijn grote heilgeheimen, geliefden. En daarom mocht de profeet al van hem getuigen, ziet, de Heere zal zelf uw lieden een teken geven. En zie, een maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En zijn naam Emmanuel heten. Kijk, deze stof had ook wel in de adventsweken gepredikt kunnen worden. De komst van de zoon des mensen. Hij is door de Vader beloofd. En Gods kerk, die mag je met groot verlangen naar uitzien. Wanneer zult gij mijn bondsgod tot mij komen? Wanneer zult gij mij verlossen? En dus de weg der gerechtigheid, mensen, dat is niet wreed, dat is niet tyranniek. Nee, de weg van het recht Gods is, er moet bloed gestort worden. Er moet een offer gebracht worden, ja, het offer. Opdat strafschuldige Sionieten door het bloed gereinigd en door Gods geest geheiligd in de eeuwige zaligheid zouden mogen komen. Zo hebben gemeente Vriezenveen zo met elkander zondag 5 overdacht, eigenlijk zomaar in hoofdlijnen. Maar ziet u dat het onderwijs, gegrond op Gods woord, zoals ook vervat is in vragen en antwoorden, dat het niet saai is en dat het niet taai is en dat het niet overbodig is. Ik vind om te huilen dat zoveel protestantse kerken al geen tweede dienst meer hebben. En dat die catechismus door allerlei groepen, nou ja, als een verachtelijk boekje opzij gezet wordt. Want dat hoeft helemaal niet, catechismus. We hebben aan de Bijbel genoeg. Maar gemeente, al is het, de belijdenisgeschriften onderworpen aan de Bijbel. Want dat is Gods woord, dat is punt 1. Dan hebben die vaderen dat heldere licht gekregen. En hoe kun je nou op de school, en hoe kun je nou in de kerk beter onderwijzen dan vragen en antwoorden? En vooral wanneer de leerling doordenkt en meer vragen mag, opdat hij het antwoord uit des Heeren mond zou mogen vernemen. Zulke middelaar, zulke verlosser hebben we nodig. Gemeente gaat dan op de knieën in het gebed en zegt, ach Heere, ook in deze arme tijd, in deze arme stumper, wij weten niets. En we zijn van gisteren, maar mochten wij nou van hart, u van harte zoeken, het oog op God gericht, want deze middelaar alleen is het die tot God brengt, en deze verlosser alleen verlost, volkomenlijk alleen. Amen. Laat ons samen danken. Heere, in de weg uwer voorzienigheid en wijsheid, mochten we ook deze dag onder dit volk verkeren. En dan hebt gij uw woord nog niet weggenomen. En dan weet u, Heer, op het allervolmaakst wie wij zijn. en wat wij ook van nodig hebben. O, ge gaat de weg, Heere, van de grondbeginselen af. Ge gaat uw volk onderwijzen tegen u gezondigd te hebben, straf verdiend te hebben, zowel tijdelijk als eeuwige straf. En dat mogen ze dan ook aanvaarden gewilliglijk, maar ze kunnen toch niet buiten u, Heere. Het zijn net als van die Jacobs die zeggen, Heere, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Zulk een worstelend, zoekend, onderzoekend volk, mocht gij nog verwekken in de gemeenten. Zulke mensen mochten nog op ons pad gebracht worden. Ja, Heere, gij hebt toch ook zendelingen en evangelisten aangesteld, opdat in de Romeinse landen, in de moslimlanden, in de landen waar vreemde religies zijn, deze enige naam onder den hemel tot zaligheid gegeven bekend worden, bekend zou mogen zijn. De naam Jezus zal nog volgen in het schatboek, de naam Christus zal nog volgen, maar de aanwijzing zien wij, middelaar en verlosser, en straks zal gevraagd worden, en wie is hij nu? Mogen we dan ook zeggen, onze Heere Jezus Christus, van God geopenbaard, van God geschonken? O Heere, wij zijn het niet waardig, maar willen toch om uw grote naams doen. De gemeente keert weer huiswaarts. Geef dat we onze arbeid weer getrouwelijk mogen verrichten. En als er onder ons zijn, Heere, in grote moeite, in werkloosheid, wil gij ze dan ook in deze moeilijke jaren die we zijn ingegaan nog weer voorzien. Heere, vroeger in de tijd van de grootste armoede, daar mochten uw kinderen aan uw lippen hangen. Daar mochten ze zo uw aanschijn zoeken in het verborgene. En nooit heeft één kind van God geklaagd. Maar het gaat niet om de wilderigheid. Maar het gaat er hier om dat wij, ook in onze gezinnen, lieve heren, ons dagelijks brood van u mogen ontvangen. Dat is de bede, geef ons dagelijks brood. O, zoudt gij je nog iedere dag willen welmaken. Zegen zo de gemeente, heren. En wil ook geven dat we maar veel naar deze middelaar en verlosser zullen zoeken. Want hij alleen kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van den dood, volkomen uitkomst geven in de verzoening van alle onze zonden. Amen. Onze slotzang die is uit Psalm 44, daarvan het 13e en ook het 14e vers. Waarom daar wij uw bijstand vergen, zoudt gij uw aangezicht verbergen? En het 14e half vers, sta op o God, toon medelijden. 13 en 14 van Psalm 44. dat u mag heen gaan in vrede. En de genade van onze Heere Jezus Christus. En de liefde Gods des Vaders. En de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes. Zij en blijven met u allen. Amen.